Mannenbroeders, ik zou met een woord van mijn wat oudere collega J.H. Velema willen zeggen, die in een bepaald verband toen hij ergens voor gevraagd werd, zei: ik heb er niet op gerekend, maar ik heb er wel meegerekend. Zo had ik er ook al een beetje meegerekend dat op de laatste nipper tegen mij weer gezegd zou worden: oh, jij opent zelf wel, hè, dat kan wel. Dus vandaar dat ik hier meteen al sta, dat is niet mij indringen in eens anders dienst, maar ik ben ervoor gevraagd. En het is onder ons toch zo, als je ergens toe geroepen wordt, dan mag je niet zomaar nee zeggen. Stel je voor dat we samen zingen op Psalm 33, het 10e vers: zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. 33 vers 10, er is nog wel een organist in ons midden. Het is alweer een christelijk gereformeerde. Ik geloof dat het broeder Beens was die van de week al eens een keer tegen mij zei: bij jullie zit er tenminste muziek in. Ik wil u voorgaan in gebed. Ik zou graag samen met u willen bidden voor een familie uit onze kerken die getroffen is door het overlijden van een man en vader, maar waarin ook onze kerken getroffen zijn. Gisteren is heel onverwacht de Christo van onze generale synode overleden. Een broeder die ook afgevaardigd was naar de synode en als rapporteur van een van de commissies ook een taak had te verrichten. Dat is de diaken Jan Boer uit Ridderkerk, diaken van de kerk van Barendrecht. Ik hoorde dat vanmorgen toen ik hier binnenkwam en u begrijpt, dan praat je wat met elkaar en dat houdt je bezig. Ik zou graag samen met u ook een stuk zorg dat we ten aanzien van de synode in dat opzicht hebben. Nou zeg je elke keer, het werk gaat wel door, al vallen wij weg. Maar het grijpt je toch aan. Je rekent met de dingen, je rekent op mensen. En zomaar ineens is er weer het einde van deze en dan weer van die. Zullen we Gods aangezicht zoeken. Heren, we buigen ons samen voor uw aangezicht. We zeggen het wel eens tegen elkaar in de gesprekken die we voeren. Wanneer we het gewicht van ons ambt voelen en tegelijkertijd bij onze eigen vergankelijkheid bepaald worden, wij spreken als stervenden tot stervenden. En soms worden we daar heel sterk bij stilgezet. Zoals ook nu weer door wat wij elkaar vertelden en wat u bekend is. En samen bidden we voor die diep getroffen familie van onze overleden broeder, die zo heel plotseling deze man en vader uit de kring van hun gezin zien wegvallen. En samen bidden we u voor de kerk waar hij mocht dienen in het ambt en de kerken die hij mocht dienen, ook op landelijk niveau. En we vragen van u, Heren, of u troost wilt geven aan de rouwdragenden en of u kracht wilt geven en wijsheid om verder te gaan. Uw werk gaat wel door, Heren. Dat mag onze rust en onze troost zijn. Maar wat zijn wij broze mensen. En hoe ervaren we elke keer weer dat er op ons niet te rekenen valt. Heren, wanneer we vanmorgen samen verder mogen, nog in het heden der genade, in dit leven, ook in de dienst, geef ons dan dat we beseffen dat het een voorrecht is, maar dat het grootste voorrecht is u te mogen kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Want dat is eeuwig leven. Heren, doe ons zelf van dat wonder leven. Doe ons van dat wonder spreken. Overal waar we daartoe geroepen worden. Wij hebben het niet verdiend dat we het leven ontvangen. Degenen die aan onze zorgen worden toevertrouwd, die onder ons gehoor komen, hebben het niet verdiend. Maar u bent toch een God die terwijl u recht hebt op onze dood, zo'n goddelijke lust hebt in ons leven. En die daarom roept tot bekering en die daarom ook leidt tot bekering. Die onwillige brengt daar waar het brood des levens gevonden wordt. Waarvan geldt wie daarvan zal eten, zal nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten, omdat hij uitzichten ontvangt op die toekomst waarin het lam zal weiden. U zult wonen in het midden van uw volk en alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Zegen ons. Zegen hen die weer terug zijn gegaan naar de plaats waar u ze stelt. Sterk ze wanneer ze vandaag alweer midden in het werk zitten. En zegen ons op deze morgen, nu we de conferentie zullen gaan besluiten, geef dat het nog een goede nalezing mag zijn, en dat we bemoedigd en versterkt door u onderwezen terug mogen keren naar de plaats waar u ons stelt. Zegen hen die vanmorgen nog wat mogen zeggen, leid u hen, hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Broeders, ik wil met u lezen een paar woorden uit Genesis 50. Genesis 50. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Nou ben ik inderdaad even. Genesis 45, de versen 1 tot en met 9 wil ik met u lezen. Genesis 45 vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij hier herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u. En trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. Broeders, wanneer wij vanmorgen samen verder willen luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van Jozef, en dat dan onder het opschrift Jozef als gezondene, dan wil ik graag weer eerst beginnen met een paar inleidende opmerkingen. Allereerst, deze en gene heeft gisteren tegen mij gezegd, wat is er nou eigenlijk voor literatuur over Jozef waar je echt wat mee kunt beginnen? Dat is natuurlijk altijd een wat persoonlijke vraag. U zult dat ook wel eens gemerkt hebben, een commentaar waar de een heel gelukkig mee is, daar kan een ander soms niks mee beginnen. Maar als het over Jozef gaat, dan zou ik een paar dingen kunnen noemen die mij toch wel echt verder geholpen hebben. Dan denk ik allereerst aan de geschiedenis, de godsopenbaring van Ie de Wolf, die toch wel heel duidelijk een aantal heilshistorische lijnen trekt, maar daarbij zeker ook in die eerste delen nog alles wat duidelijke lijnen ook trekt naar het geestelijke leven. Dat is later, is een vrijgemaakte schrijver, wel een beetje anders geworden. Ze zijn nou weer bezig om dat weer wat in te halen op hun manier. Maar in dat deel, vooral in dat eerste deel, daar tref ik toch hele verrassende opmerkingen aan. Waar ik het meeste door op het spoor ben gebracht, dat is toch wel dat wat oudere boek van Sliedrecht, Kruis en Kroon. Waar naar mijn gedachten hele mooie lijnen worden getrokken, al kan ik er ook eerlijk gezegd niet altijd mee uit de voeten. Ik mis er wel eens wat in, dat doen wij natuurlijk als dominees nogal gauw. Ik vind er ook wel eens wat in dat ik zo niet in de tekst terug kan vinden. En een derde boekje dat mij wat geholpen heeft, dat is een wat modern ogend en modern betiteld boekje van M.R. van den Berg, de regisseur, de spelers en het spel. Dat is natuurlijk een vrij wereldse titel. Maar ik moet zeggen dat hij juist voor allerlei details in dit Bijbelgedeelte toch wel op een verrassende manier aandacht vraagt, en dat hij tegelijkertijd je wat op het spoor zet van de actualisering van de boodschap van Jozef. En dat is uiteindelijk toch een van de dingen waar je belang bij hebt, wil je met je prediking ook midden in deze tijd en vooral midden in je gemeente staan. Dat zijn een paar titels die ik zou willen noemen. Misschien dat deze of gene van u nog wel een andere titel heeft, nou dan horen we dat straks misschien nog wel. In het algemeen zou ik wel willen zeggen, en laat ik dat dan ook als een opmerking vooraf mogen maken. Broeders, wanneer je er zo wat bij leest, en dat moet een mens wel eens om wat gedachten te krijgen, dan moet je er toch vooral voor waken dat je niet leest met de gedachte van wat is dat mooi, dat neem ik over. Maar dat het er altijd om gaat dat je door die literatuur geholpen wordt om te zien wat staat er. Want als u iets overneemt omdat u dat mooi vindt van een ander, dan kunt u niet met gezag spreken. Maar wanneer een ander u helpt om de ogen open te krijgen voor wat er staat, dan is dat de boodschap die je door kunt geven. Zo zegt de Heere Heere. Een tweede opmerking U begrijpt na gisterenmorgen wel dat ik er lang niet aan toekom om al die hoofdstukken Genesis 37 tot 50 te behandelen. Uiteraard vallen die hoofdstukken al af, die spreken over Juda, hoofdstuk 38. Prachtige adventstof overigens. Genesis 42, Jacob, die zegt al deze dingen zijn tegen mij. Terwijl hij in feite bedoelt, ik ben tegen al deze dingen, want God maakte dat ze voor hem waren. Genesis 43, Juda, de borg. Komst van Jacob in Egypte, de ontmoeting met de farao, de ontmoeting tussen die twee werelden. De zegening van Jacob, de zonen van Jozef die gezegend worden, zijn eigen zonen, broeders. Er zit allemaal prachtige preekstof in. Maar we moeten dat nou allemaal laten voor wat het is. Het zal zelfs zo zijn dat, terwijl ik vanmorgen probeer de grote lijn te laten zien, en dat op een bepaald aantal punten ook wat toe te spitsen, zodat u een beetje een indruk krijgt van hoe we dat naar mijn mening zullen moeten verstaan, ik hier en daar verder alleen maar een aantal dingen zal kunnen aanstippen. Het gaat dus vanmorgen over Jozef als gezondene, dat wil zeggen over Jozef als een voorafschaduwing, als een type van de Heere Jezus Christus in wie we al iets zien oplichten van die komende Christus. Wanneer je over dat soort teksten spreekt, dan komt nog alles de vraag naar je toe. En zeker jongeren die wat in evangelische kringen zich bewegen zeggen dat wel eens een keer. Waarom preekt u toch zo vaak uit het Oude Testament? We hebben toch het Nieuw en dat is allemaal veel duidelijker en dat is allemaal veel mooier. En je hoort andersom ook wel eens een keer de klachten uit gemeenten die zeggen, wij horen eigenlijk maar zo weinig uit het Oude Testament preken. Die dominee van ons heeft altijd het Nieuwe Testament. En dat is best te begrijpen, broeders. Want preken uit het Oude Testament brengt zijn eigen moeite mee en vraagt zijn eigen tijd. Want het is altijd weer nodig om dan biddend om de leiding van de Heilige Geest de Heere Jezus Christus naar voren te zien komen uit de windsels van die oud-testamentische geschiedenissen. Maar waarom uit het Oude Testament preken? Nou, allereerst een heel simpel antwoord. Jezus deed het zelf. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van te geven, maar denkt u maar aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Begonnen hebbende van Mozes, dan zit je in Genesis onder andere. Wat in al de schrift van hem gesproken was. En wij kunnen in zijn schaduw niet staan, maar wanneer we door genade zijn mond mogen zijn. En wanneer we zo mogen preken uit het Oude Testament, dan kan het ook vandaag nog gebeuren. Dat de harten van de hoorders gaan branden. Omdat ze iets zien oplichten van deze Christus. Die al deze dingen moest lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. En in de tweede plaats, als iemand denkt dat het met Pinksteren veranderd is, waar begint de Pinksterbedering mee? Met een preek over het Oude Testament. En Petrus laat vanuit het Oude Testament de Christus zo zien, en de Heilige Geest gebruikt dat op die morgen zo, dat er 3000 mensen tot bekering en tot geloof komen. Omdat ze vanuit de schriften die Christus ontmoeten, die zij gekruisigd hebben. Nou, als de Heere Jezus het dan deed, als Petrus het op de Pinksterdag doet, zouden wij het dan niet moeten doen, broeders. En bovendien, als iemand zegt, ja, maar dat Oude Testament, dat spreekt toch niet zo direct over Christus. Wat is nou het voorbeeld ervan dat je vanuit het Oude Testament Christus wil laten zien? Dan zeg ik, mijn ervaring is, misschien de uwe ook wel, dat je juist vanuit het Oude Testament de dingen soms zo prachtig zichtbaar kunt maken. Het Oude Testament laat de dingen als het ware vanuit de schaduwen zien, heel concreet en heel nadrukkelijk, waardoor je de dingen soms juist daardoor heel dicht bij de mensen kunt brengen, zodat ze midden in het leven van de gemeente komen te staan. Dat is in de geschiedenis van Jozef immers ook zo, broeders. Je ziet het op een gegeven ogenblik voor je. Wanneer wij over de geschiedenis van Jozef nadenken als gezondene, dan moeten we nog één ding ook altijd goed in de gaten houden, al zal ik daar ook vanmorgen verder niet veel aandacht aan geven, dat deze geschiedenis ook in een groter geheel staat. Want wanneer je hierover gaat preken, dan komt absoluut op een gegeven ogenblik in de gemeente de vraag, ja, maar waarom moesten ze nou eigenlijk naar Egypte? Nou, dat was het plan van God. Aan de ene kant, omdat de bevolking van Kanaan nog niet zo ver gerijpt was dat het oordeel van God hen zou gaan uitroeien, zoals dat 400 en zoveel jaar later wel het geval is. Maar aan de andere kant ook, omdat dat zaad van Abraham nog niet in staat is zich te handhaven in die wereld. Als je later ziet, wanneer ze na zoveel eeuwen in Kanaan komen, wanneer ze tot een groot volk zijn geworden. En hoe snel dan de beïnvloeding van de heidense gedachten van de volken rondom er is. En hoe machtig dan de tegenstanders blijken te zijn. Dan zeg je, wat zou het geweest zijn wanneer dat volk, toen het nog weinig in getal was, in dat land was gebleven. Je ziet de sporen immers in het gezin van Jacob al, de verheidensing in dat handelen en in dat wandelen van al die zonen van Jacob en de dochter erbij. God heeft Israël naar Egypte geleid, opdat het in de kraamkamer van Goshen tot een groot volk zou worden. Een volk dat daar de tijd heeft gekregen om te groeien en tot een volk te worden. En wat heeft de Heere tegelijkertijd een werk eraan gehad om ze uit dat nest, hoe moeilijk het ook was, weer uit te halen. Maar hij zorgde ervoor dat het moment kwam waarvan hij zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar daarvoor moesten ze dus eerst naar Egypte, en daarin heeft de Heere dan Jozef willen gebruiken. Jozef, die ik dus aanduid als de gezondene. Als u Hebreeuws kent, en de meesten van u kennen dat natuurlijk, dan weet u wel dat daar in het Hebreeuws een werkwoord staat waaruit die naam de shaliach afkomstig is. De gezant die met volmacht kan optreden, alsof hij degene die hem gezonden heeft zelf is. De shaliach. Jozef is de gevolmachtigde van God. Hij zegt dat later zelf, ik ben gezonden om u in het leven te behouden. Dat heeft hij dan zelf ontdekt. En wij zagen dat gisteren vanuit Psalm 105, waarvan ik tegen u gezegd heb, dat was voor mij de sleutel die de opening bood naar die geschiedenissen van Jozef. God zendt een hongersnood en God zendt een man. En waar u dan dus allereerst op moet letten, broeders, dat is de historische volgorde van die twee. Psalm 105 zet die hele geschiedenis van Jozef in het raam van die hongersnood. God zond een hongersnood, hij verbrak de staf des broods. En er komt daarna een man werd voor hen heen gezonden. Maar hoe is de historische volgorde? De hongersnood die komt als Jozef 38 jaar is. En blijkbaar duurt het dan nog een jaar voordat die broers zo in de penarie zijn gekomen dat ze het niet meer uit kunnen houden en dat ze naar Egypte gaan. En wanneer zendt God die man? Als hij 17 is. Gisteren zagen we waarom dat zo lang moest duren als je naar Jozef kijkt. Hij moest gelouterd worden opdat hij als een door God geslepen instrument dienst kon doen op de plaats waar God hem riep en voor de taak waartoe God hem riep. Maar vanmorgen zien we, wanneer komt die hongersnood? Als het Gods tijd is en als die man geslepen is om als instrument te kunnen dienen om dat volk in het leven te behouden. En als u in dat licht nou deze geschiedenissen leest, broeders, dan zeg je, wat een machtige boodschap ligt daar alleen al in. Als de nood komt, heeft de Heer het antwoord allang klaar. Dan is de Heer gereed met de voorbereiding die nodig is om het antwoord op die nood te kunnen geven. De Heer wordt daar niet door overvallen. Het is niet zo zoals er bij ons mensen soms gebeurt. Ineens gebeurt er ergens een ramp en dan moeten we nog eens gaan bedenken wat er allemaal moet gebeuren en dan moet er van alles aan te pas komen. Nee, op het moment dat de hongersnood komt, heeft de Heere zijn instrument al gereed. Daarom konden wij zingen met Psalm 33. Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Want als dat komt, dan komt het op Gods tijd en hij weet al wat hij eraan moet doen. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, broeders, wanneer u dat nou vasthoudt bij het lezen van die hele Jozefs geschiedenis, dan gaat u vanzelf vervolgens die prachtige lijnen ontdekken naar het verlossingswerk van de Heer, waarvan de schrift immers zegt dat God de duivel de eeuwigheid is voor geweest en dat hij in de eeuwigheid het antwoord al klaar had. Hij wist wat hij doen zou. Daarom zal het hem ook nooit uit de handen lopen. Want het antwoord is al klaar. En het instrument is al gesleept. En hij weet precies wat en wie en hoeveel er waar nodig is. Daarom konden we ook zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat je daar niet zomaar aan toe bent, daar hebben we gisteren wat van gezien. En dat dat een zaak is die bestreden wordt, daar weet u wel wat van. Maar toch, God heeft het antwoord al klaar. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Ik herinner mij dat ik een keer in het ziekenhuis lag en dat er van alles en nog wat aan de hand was. En dat ik eigenlijk een beetje lag te springen in mijn bed, voor zover dat kon in die situatie. Ik dacht, ja, ik moet toch dit, ik moet toch dat eigenlijk, en ik kan niet. En ik las in die tijd het tweede deel van Jesaja daar op mijn ziekbed en toen kwam ik net dat woord tegen. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Maar daar wil de Heer ons soms in gebruiken. En dat is een groot wonder. Maar heeft er ons echt niet bij nodig. Wanneer is Jozef gezonden? Daar geeft de Bijbel een heel duidelijk antwoord op, broeders. En dat antwoord dat vindt u in Genesis 37. Dus al tamelijk aan het begin in de versen 13 en 14. Want daar komt u voor het eerst tot twee keer toe dat werkwoord tegen. Het werkwoord shalach. Dan staan de tenten van Jacob in het zuiden van Kanaan in de buurt van Hebron. En dan zijn de broers met hun kudden het noorden ingetrokken, zo'n een heel eind verder in de buurt van Sichem, voor zover het Jacob weet. Misschien dat ze daar naartoe zijn gegaan omdat Jacob, zoals u in Genesis 33 leest, daar een stuk grond heeft. Maar tegelijkertijd kun je indenken dat Jacob zich toch wel wat zorgen heeft gemaakt. Ten slotte hadden ze in die tijd nog geen gsm'tje om even naar huis te bellen. En het duurde nog alles voordat er een boodschapper in de buurt kwam die een boodschap kon overbrengen. Want daar in de buurt van Sichem, nou, daar hebben die jongens van Jacob nou niet direct een goede naam. En je zou je best kunnen voorstellen dat ze op een gegeven ogenblik toch eens een keer zouden zeggen, met vereende krachten, wij moeten dat tuig, want dat is het toch eigenlijk wel, wij moeten dat tuig eens een keer aanpakken. En vandaar dat Jacob dan zegt, er moet maar eens iemand gaan vragen naar hun welstand. En dan lees je daar het bekende woord shalom, dat in die geschiedenissen ook nog alles een rol speelt. Het gaat om de shalom. En dan stemt Jacob Jozef
Maar dan leest u opnieuw die andere naam van Jacob, Israël zendt.
En uit het feit dat die naam wordt gebruikt, krijg je de indruk dat Jacob nou niet direct zo bezorgd is geweest over de materiële welstand van zijn jongens. Maar dat hij zich vooral zorgen heeft gemaakt over de geestelijke welstand. In de geschiedenissen van die jongens van Jacob lezende, zeg je, dat is niet zo vreemd dat die vader daar zich zorgen over heeft gemaakt. Maar ondertussen, broeders, dat is voor Jozef niet niks geweest om daar zijn broeders te gaan bezoeken en naar hun welstand te vragen. Je krijgt een beetje de indruk dat Jacob dat niet helemaal in de gaten heeft gehad, hoe die verhouding tussen Jozef en zijn broers lag. Daar heb ik in elk geval niet zoveel over kunnen ontdekken, maar Jozef die weet het al te goed hoe zijn broers tegenover hem staan, want inmiddels is het zover dat ze niks meer tegen hem zeggen. Als ze Jozef tegenkomen, dan is er niemand meer die zegt shalom Jozef. Dan lopen ze langzaam heen en als blikken konden doden. Nou, dan denk ik dat er bij die broers tegenover Jozef het geval was geweest. En dan zeg je, dan wordt Jozef op zijn eentje naar die 10 jongens gestuurd. Zou Jozef niet eens even hebben gedacht, wat gebeurt er nou als ik onder hun ogen kom? Zo ver van vader af. Wat hij in die blikken heeft gelezen, dat verraadt niet veel goeds. Ze benijden hem. Ze haten hem. Jozef gaat. En Jozef maakt er zich ook niet van af, want als hij dan in de buurt van Sichem komt, dan vindt hij die broers nergens. En hij had natuurlijk kunnen denken, gelukkig. Zoals u en ik dat ook wel eens een keertje hebben, als je naar een heel vervelend gemeentelid toe moet. En je bent eigenlijk blij dat er niemand thuis is. En hij had naar zijn vader terug kunnen gaan en hij had kunnen zeggen, ja, ik heb ze nergens gevonden. Had ze ook maar een boodschap achter moeten laten, die jongens. Maar dat doet Jozef niet. Hij loopt uit het dwalen in het veld totdat hij iemand tegenkomt en die iemand die vraagt hem, wat zoek je? En dan zegt Jozef, ik zoek de zonen van Jacob, mijn broers. Moet u zich eens even indenken dat je dat zegt er in de buurt van Sichem, waar die jongens bekend staan als massamoordenaars. En je loopt er in je eentje in het veld en je zegt, ik ben een broer van dat tuig. Hij zegt het. De man die hem ontmoet, die is zo vriendelijk om hem dan niet te zeggen, dan van mijn erf af. Maar om hem de weg te wijzen. En zo komt Jozef nog eens een keer een aantal kilometers verderop in de buurt van Dothan, waar hij zijn broers vindt. Ziet u hem gaan, broeders? Ziet u hem gaan zoals hij de tenten van zijn vader verlaat? Misschien nog een keer omkijkt tegen dat hij over een heuvel verdwijnt en nog een keer zijn hand opsteekt naar zijn vader die misschien nakijkt. Hij gaat als een gezondene. Maar als vader hem weer ziet, dan is hij 22 jaar ouder geworden. En als vader voor het eerst van hem hoort, dan hoort hij dat zijn zoon een machtig heer is in Egypte. En als vader hem ontmoet, dan ontmoet hij niet Jozef, maar dan ontmoet hij Safnat Paanea. En al is er wat discussie over de betekenis van die naam, ik hou het toch maar bij behouder van het volk, redder van het land. Dan ontmoet hij een man die Gods volk in het leven mag behouden. Dat betekent dus, broeders, als Jozef daar in Genesis 37 gezonden wordt, dan gaat hij onderweg naar de taak die hem gegeven wordt om redder te zijn. Dan gaat hij onderweg naar de troon, gezonden door en gehoorzaam aan de Vader. Ik heb een beetje het gevoel, broeders, dat ik eigenlijk de lijnen niet eens voor u hoef door te trekken. Want u ziet dat natuurlijk voor u. Hoe hier de Heere Jezus Christus uit de windsels van het Oude Testament naar voren komt. Door de Vader in deze wereld gezond. Waartoe? Om brood des levens te zijn.
dat vanuit Bethlehem wordt aangeboden. Brood waardoor een mens in het leven wordt behouden. En dan moet je aan de ene kant die vader zien. Dat is niet het meest duidelijke hier, maar toch zie ik daar wat van. Die vader die door die jongens op zijn hart is getrapt. Er is er eentje die in zijn bed is gekropen. Die vader die door zijn jongens van zijn eer is beroofd. Een slechte naam gekregen, de vader van die jongens. Die door zijn zonen in zijn recht is aangetast. En die bewogen is met zijn kinderen. Die tot hun behoud genegen is. Tot het behoud van Jacob's zaad. Maar vooral broeders, ziet u de zoon die gehoorzaam geworden is. En die is uitgegaan om te zoeken wat verloren was. En die zoekt totdat hij gevonden heeft. Die niet op een gegeven ogenblik blijft steken en zegt, nou moeten ze maar tot mij komen. Maar die gaat waar ze zijn. Net zolang totdat hij vindt. Ziet u hier die gezondene die zich niet schaamt hun broeder genaamd te worden? Wie zoek je? De zonen van Jacob. Ken je die? Ik ben een broer van. Om dat tuin. Hij schaamde zich niet. Zo getuigt deze schrift van de Heere Jezus Christus. En als hij dan daar bij zijn broers komt, dan zien ze hem uit de vet al aankomen en wat zeggen die broers dan? Dan zeggen ze niet, hebben we gisteren al gezien, daar komt die verklikker aan, die meester spion aan, maar dan zeggen ze, daar komt die meester dromer aan. Dan zeggen ze in feite, daar komt die man die droomt dat hij koning wordt en dat wij voor hem zullen knielen. En zo komt hij inderdaad. Als de koning die het verlorene zoekt. Als de koning. Die het leven geeft aan wie voor hem buigt. En dan leest u in Genesis 37 vers 18 tot 20 de reactie van die broeders die juist daarom zo'n hekel aan hem hebben. En die zelfs zo ver gaan dat ze zeggen, we zullen hem doden en dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Broeders, u ziet in dit hoofdstuk maar niet alleen Jozef als een type van de Heere Jezus Christus, maar u ziet die broers ook als een type van het verbondsvolk. En laten we dat alsjeblieft goed voor ogen houden. Dat is niet een stelletje heidenen wat daar rondzwerven bij Dothan, maar dat zijn de bondelingen, Jacob's zaad, Abraham's nakroost. En wat willen ze? Ze willen de droom van Jozef verstoren door hem te doden. Die mannen die beseffen op dat ogenblik niet dat ze vechten tegen God. En ze beseffen nog minder dat ze zich daarin openbaren als een vijand van hun eigen leven en dat van hun kinderen. Want als dat was gebeurd. Kijk nou dan. Gods raad leidt de dingen anders. Maar als dat was gebeurd, dan was er in de hongersnood voor hen en voor hun kinderen geen eten, geen leven geweest. Dan hadden ze moeten sterven van de honger en achteraf geven ze dat zelf ook toe. En weer zeg ik, hoef die lijnen niet door te trekken. U ziet in die broeders dat verbondsvolk waarvan het Johannes Evangelie zegt, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En u ziet in die Jozef, de Heere Jezus, die gekomen is in een Bethlehem waarin voor hem geen plaats is en in een Nazareth waar ze hem verwerpen en die in een gelijkenis zegt van die wijngaarden hier, laat ons hem doden, dan zal de erfenis aan ons zijn. En van wie Petrus op de Pinksterdag zegt, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En tegen wie de Heere Jezus zelf op de weg naar Damascus tegen Paulus zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. En waarom? Wat willen die broers niet? Die willen één ding heel duidelijk niet. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. En wij praktiseren er niet over om voor hem te buigen en ons door hem te laten regeren en door hem te laten besturen. En zo zeggen ze het later in Jeruzalem ook. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Kostelijke preekstof, broeder. Juist omdat het hier zo heel sprekend en zo heel aanschouwelijk ons voor ogen wordt gesteld. Wat een verbondsgemeente. Maar laten we alsjeblieft dan beginnen met te zeggen wat wij zelf van nature zijn. Wat is de diepste achtergrond van het verzet tegen Christus? Als hij koning wordt, dan ben ik koning al. En als hij koning wordt, dan is hij tegelijkertijd de profeet die met gezag spreekt. En dan kan ik alleen maar voor hem knielen en zeggen, spreek Heere, uw knecht hoort. En dan kan ik niet meer zeggen, ik vind en ik denk en ik voel en ik meen. U hebt het voor het zeggen. Slaaf van Jezus Christus, zegt Paulus, wiens ik ben, die ik dien. Wat lees je uit deze geschiedenis nou anders, broeders, dan dat niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest. Daar waar de Heilige Geest het oog en het hart opent voor de heerlijkheid van Christus. En daar waar de Heilige Geest ons inwint voor die zalige heerschappij van Christus. Daar ga ik buigen. En anders niet. En daarom, broeders, deze geschiedenis leert het ons al dat we er niet vreemd van moeten opkijken wanneer de gemeente niet zomaar buigt onder de prediking. Trouwens, als we daar vreemd van opkijken, dan moeten we ons afvragen, kennen we onszelf eigenlijk wel. Zelfs na ontvangen genade. Als deze koning zegt, die weg heb ik voor jou. En je zegt, ja, maar ik wou nog net die. Als deze koning zegt, die plaats heb ik voor jou. En je zegt, ja, maar ik wou nog zo graag een ander. Kent u toch allemaal? Het verzet dat er dan toch zo ineens weer kan zijn. Zelfs als je ontdekt hebt. Dat deze koning alleen maar het goede voor zijn volk op het oog heeft. Laat ons hem doden. Er is een andere lijn, broeders. Jozef is gezonden ook om de woorden Gods te spreken. Dat hoort immers bij de zending, zoals je dat bij de Heere Jezus Christus ook samen ziet gaan. Hij is de koning, maar hij is immers ook, en daar hebben we van broeder de Butter het nodige van gehoord, de profeet. En hij is zich dat ook bewust, wanneer hij in Nazareth de schriften opent, dan zegt hij, de geest des Heren, Heren is op mij, ik ben gezonden. Daar heb je weer dat woord. En als in het begin van het Markus-evangelie de mensen al bij massa's beginnen toe te stromen, omdat hij zieken geneest en omdat hij bezetenen bevrijdt en omdat hij melaatsen reinigt, en hij zich een ogenblik terug heeft getrokken en de discipelen hem zoeken en ze zeggen, meester, ze zoeken u allen. En je bent geneigd om te denken, dat is toch mooi, daar was het toch om begonnen. In de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Dan zal hij nou wel gauw komen om daar te zijn waar de mensen hem allemaal zoeken en waar ze hun zieken al hebben neergelegd en waar ze met hun ellendigen komen aanschouwen. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, we gaan naar de vlekken, naar andere steden, want ik ben gezonden om het evangelie van het koninkrijk te brengen, het evangelie van de bekering. En als u nou vraagt, broeders, kun je dan ook preken over die hoofdstukken waarin je leest van die dromen van de schenker en van de bakker en die dromen van de farao? Dan moet u dat goed op de achtergrond in uw gedachten houden. Want ook dat gedeelte van de schrift valt onder het woord van Paulus, dat heel de schrift is gegeven door de Heere, nuttig tot onderwijzing en tot wederlegging enzovoort. En daarmee zeg ik niet dat iedereen altijd vanuit elke tekst het woord van de Heere zo duidelijk opvangt dat hij dat ook door kan geven.
U zult het allemaal wel eens hebben gehad, wat ik ook nog al eens een keer meemaak, dat je met een tekst bezig bent en hij zegt, ik leg hem toch nog maar eens een poosje aan de kant. Dat gebeurt tegenwoordig wel eens wat minder dan dat vroeger gebeurde. Misschien mag je zeggen, de Heere geeft je toch wat verder onderwijs, waardoor je ogen wat verder open gaan. Maar dat gebeurde me vroeger nog alles. Ik vergeet nooit dat ik in Apeldoorn een keer een tekst opkreeg waar ik finaal in vastliep. En toen was het Den Butter. Toen was het Den Butter die tegen de professoren heeft gezegd, en dat ben ik nooit vergeten. Professor, je moet iemand die zo jong is ook geen tekst opgeven waar hij nog niet bij kan. Dat was een tekst uit de Klaagliederen en daar kon ik op dat moment niet mee uit de voeten. Maar toen ik 3 jaar in mijn gemeente stond, ik in mijn eigen leven inmiddels wel het een en ander had meegemaakt en in de gemeente het nodig had meegemaakt. Toen was het op een oudejaarsavond dat ik er wel over heb gepreekt en toen was... Maar dat betekent niet dat er geen preekstof in zit. Dat betekent alleen, ik zie dat op dit moment nog niet. En dan moet je niet alleen maar een ander gaan napraten, want alweer, dan kun je niet echt preken naar mijn gedachten. Maar als je hier nou eens kijkt, broeders, als je nou eens kijkt naar die dromen van die schenker en die bakker, en die dromen van de farao, dan ontdek je dat Jozef zich heel bewust is van zijn zending als hij erbij wordt geroepen. Want wat zegt Jozef in Genesis 40 vers 8? Hij zegt tegen de schenker en de bakker, zijn niet de uitleggingen van God? En dan zegt hij niet, dan zal God het je ook duidelijk moeten maken. Maar wat zegt hij dan? Vertel ze mij. Ze zijn van God. Vertel ze mij. Jozef is zich op dat moment bewust van zijn zending die hij gekregen heeft om namens God het woord te spreken. Dan moet je natuurlijk wel goed luisteren, gemeente, want er is over die schenker en die bakker bijvoorbeeld een heleboel gefantaseerd en alle mogelijke preken. En u kent natuurlijk dat verhaal wel van die dominee die zo in het vuur kwam dat hij op een gegeven ogenblik in zijn preek uitriep, hang de bakkers op! Ik weet uit mijn jongensjaren dat er een gereformeerde dominee in Elburg was die op die manier erover preekte. Dat gaf in de loop van de volgende dagen een enorme weerslag. Want er waren mensen die zeiden bij de middenstanders van die gemeente wil ik niet meer kopen of van jou wil ik niks meer hebben. Want jullie dominee zegt hang de bakkers op, die deugen niet. Maar dat doet Jozef ook niet, broeders. Wat doet Jozef als je nou eens heel rustig leest? Dan zegt Jozef, God heeft jullie gesproken van leven en van dood. Dat is eigenlijk de hele boodschap. En na wat God hem onderwijst, spreekt hij van leven tot de een en van dood tot de ander. En hij is er zo diep van overtuigd dat God naar dat woord zal oordelen. Dat hij tegen de ene zegt, jij blijft leven, zij goed woordje voor me doen. En tegen de ander zegt hij dan maar niks meer. Broeders, ligt daar niet het werk van de Heere Jezus als profeet in verklaard. De Heere Jezus, die spreekt van leven en van dood. Ik hoef alleen Johannes 3 maar te noemen. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft en ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn Gods rust op hem. En God oordeelt naar dat woord. Daar ligt ook onze verantwoordelijkheid als wij de mond van die grote profeet zijn. Om van leven en dood te spreken zo, dat je weet, naar dit woord zal God oordelen. En dat je er in het diepste van je wezen van overtuigd bent. En als het u vergaat zoals mij, dan kom je van de preekstoel nog alles een keer af en dan denk je, heb ik dat nou inderdaad wel volkomen naar de schriften, naar Gods bedoeling gezegd. Maar dat je mag zeggen, als u in deze week voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, dan hoort u het amen deze boodschap. Leven en dood. En als je dan... Heel indrukwekkend als je die Jozef daar ziet staan voor die hooggeplaatste man die zo verlegen is geraakt en die aan alle kanten is vastgelopen en die moet zeggen, mijn politieke adviseurs en mijn geestelijke adviseurs, die hebben geen antwoord meer op de vragen waar ik nou mee word geconfronteerd. Die farao die zo verlegen is met de situatie dat hij het zomaar goed vindt dat dat mannetje dat er voor hem staat hem in de rede valt. Nou, daar stond in die tijd de doodstrafvak op. Dat hij dan bij Jozef aanklopt en die Jozef, dat is geen Egyptenaar, maar een Hebreër. En u weet hoe de Egyptenaren over de Hebreërs dachten. En die Jozef, die heeft niet gestudeerd, dat is een hele gewone boerenjongen. En vooral die Jozef, die komt rechtstreeks uit de baaiers en al hebben ze hem een beetje opgepoetst en een beetje aangekleed. Maar die komt toch uit de wereld van de criminelen. Dat is hem ook aan te zien, 8 jaar onder de grond in een gevangenis. Dan zie je er niet zo florissant uit als sommigen van ons, en nou noem ik maar geen namen. En als je dat op je laat inwerken, zoals de Bijbel ons dat laat zien, dan hoor je als vanzelf de klanken van Jesaja 53. Die knecht des Heer, geen gedaante nog heerlijkheid, veracht. Onwaardigste onder de mensen. Maar die Jozef, die mag daar in het paleis van farao het woord des Heren verkondigen. En wat is dat woord des Heren anders dan het woord dat de Heere Jezus laten verkondigen? Als je in de gelijkenis van die rijke dwaas en in de gelijkenis van de verloren zoon en in de gelijkenis van die rijke man... Elke keer zegt, je kan best een tijd lang goede jaren hebben, maar er komt een andere tijd. Er komt een tijd dat een mens gebrek gaat lijden. Een tijd dat een mens honger gaat krijgen. En dan moet je voor één ding zorgen, dat je dan wat achter de hand hebt. Dat was het dwaze van die rijke dwaas. Die had alles, maar die had niks achter de hand voor de kwade dag. Dat was het dwaze van die rijke man. Die had zijn deel in dit leven opgemaakt. En toen begon de eeuwigheid en toen was er zelfs geen natte vinger meer over om zijn tong te verkoelen in de pijn van de vlammen van de hel. Dat is toch de boodschap van de Heere Jezus? Dat is toch ook de boodschap die wij hebben te brengen? Een boodschap waardoor de Heere een mens onrustig wil maken. Mensen zeggen wel eens, dominee, ik word zo onrustig onder de preek. Dan zeg ik wel eens, gelukkig maar. Dat is gewoon een teken dat je er nog niet onverschillig tegenover staat. Ja, als dat het laatste is wat je doet, iemand onrustig maken, dan ben je ook verkeerd bezig. Dat is natuurlijk duidelijk, dat blijkt hier ook. Maar God heeft farao onrustig gemaakt. Maar Jozef mag van de Heere erbij zeggen wat de weg is. Zorg nou in die vette jaren dat je wat hebt opgelegd voor de magere jaren. Zodat je straks niet van de honger omkomt. En Jozef heeft daar niet alleen van gesproken, broeders. Maar Jozef is vervolgens ook het hele land door gaan reizen. En Jozef heeft schuren laten bouwen. En Jozef heeft die schuren laten vullen met het graan dat in die jaren in overvloed daar groeide. Hij zorgde voor brood, schuren vol. Hoeft de lijn niet door te trekken. En als dan de hongersnood komt, dan blijkt er maar één antwoord te zijn: ga naar Jozef. Zoals dat tenslotte toch het laatste antwoord is dat wij hebben te geven: ga tot Christus. Hij heeft de sleutels van die schuur. En dan blijken die schuren zo vol te zijn. Dat tot het laatste jaar van de hongersnood toen Jozef nooit nee hoeft te verkopen. En wie gaan er? Mensen die honger hebben. Mensen die zeggen, dan raak ik desnoods maar alles kwijt. Dat leest u ook Ik heb daar nog eens over nagedacht, omdat een van u mij daar gisteren expressies verbis naar vroeg, van hoe zie je dat dan? Natuurlijk in het raam van die tijd, dat je zegt dat Jozef zegt, nou moet je alles maar inleveren tot en slotte je eigen vrijheid om farao te verrijken. Natuurlijk, dat moet je lezen in het raam van die tijd, daar moet je niet als een 20e eeuwse westerling naar kijken. Maar dan moet je de boodschap erin opvangen. Dat mensen zeggen, hoe dan ook, maar ik moet dat koren hebben uit die schuur, want anders wordt het mijn dood. En dan kan je beter je hele hebben en houden verkoop. Broeders, ik hoef de lijnen toch echt niet door te trekken. En dan Jozef en zijn broers. Daar zit ook zo'n prachtige lijn in. Ik zei gisteren al, het is Jozef vreselijk kwalijk genomen dat hij daar op de troon is gaan zitten en dat hij geen boodschap naar huis heeft gestuurd en dat hij zijn familie niet is op gaan zoeken en dat toen zijn broers kwamen dat hij zo bokkig deed en dat hij zijn vader in de spanning en in de onzekerheid heeft laten zitten. Maar wanneer u deze sleutel hebt gevonden tot het verstaan van dit Bijbelgedeelte en je ziet Jozef als de gezondene, dan ontdek je in die geschiedenis waarin zijn broers komen en waarin dat moment gaat komen, ik ben Jozef, dan ontdekt u daar hoe de Heere alles doet. Je zou kunnen zeggen, totdat de schuren vol zijn, vind je hier in de windsels van het Oude Testament het evangelie van God die het heil verwerft. Maar wanneer dan die broers komen, dan vind je het evangelie van God die het heil ook bedient. God die geen halfwerk, de schuren vol maakt en die plaats maakt voor wat hij te geven heeft. Want die broers, ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, die horen op een gegeven ogenblik wel terdege dat er koren in Egypte is terwijl er in Kanaan honger is. Er zijn kooplieden genoeg die rondtrekken. Er is er misschien wel eens iemand geweest die met een zak met koren aankwam sjouwen. En ze zeiden, kunnen we dat niet van je kopen? En hij zei, nee, dat is voor mijn eigen gezin. Als je wat wil hebben, moet je naar Egypte gaan. Daar is genoeg. Maar dan is er het merkwaardige dat die broers niet naar Egypte gaan. En er zijn toch ondernemende kerels geweest. Die waren voor een kleintje vervaard. En het was niet zo ver om naar Egypte te gaan. Dat hadden ze best kunnen doen. En hun gezinnen hebben ook honger en als ze thuiskomen nadat ze met de schapen hier en daar wat karig voedsel hebben gevonden in de woestijn, dan zegt moeder de vrouw, ik heb weer niks voor de kinderen om te eten bijna. Maar ze gaan niet. Ze hebben het er wel over gehad. In het begin van Genesis 42 lees je dat Jacob zegt, waarom kijken jullie elkaar zo aan? Daar hebben ze met elkaar over gepraat, naar Egypte, maar Egypte, dat is voor deze mannen een nachtmerrie. Dat blijkt wel uit het feit dat ze daar straks, als ze de eerste keer in de gevangenis hebben gezeten, dat ze tegen elkaar zeggen, weet je nog wel, van die benauwdheid van Jozef. En dat hij bad om genade, dat is die mannen blijven achtervolgen. En elke keer als vader zei, ik heb nog altijd zo'n verdriet over Jozef, ik mis die jongen zo. Dan voelden ze dat, misschien is dat wel de reden geweest dat Juda heeft gezegd, ik ga maar ergens anders wonen. Dat hij dat toch eigenlijk niet meer hebben kon, hoe hard hij dan ook verder was. Maar dan moet vader Jacob tegen ze zeggen, mannen, nou niet langer elkaar aankijken, je moet naar Egypte. Er moet brood op de plank komen. En dan gaan ze tenslotte, waarom gaan ze? Omdat ze dat willen, omdat ze daarvoor kiezen, dan gaan ze omdat ze moeten. Want hun leven hangt er vanaf. En van wie moeten ze? Denk nou weer eens aan Psalm 105. Hij verbrak de staf des broods. God zal ervoor zorgen dat ze er komen. De prachtige oosterse beeld, brood als een staf. Als die staf breekt, dan ga je ondersteboven. Nou, dat is het wat God in het leven van die jongens doet. Hij verbreekt de staf des broods. Zo brengt de Heere tot Christus. Daar gaat de mens niet uit zichzelf naartoe. Daar kiest een mens niet zelf voor. Hij doet het. En op welke manier de Heere dat dan doet? Of hij dat door middel van de prediking doet, waardoor je alles uit de handen wordt geslagen waar je op leunde? Of hij dat in de gang van je leven doet? Hij doet dat. Om je uit te drijven naar Christus. Broeders, zo mag je verder die hele geschiedenis lezen. En dan ga je begrijpen waarom Jozef zo nors doet. Jozef wil die broers maar niet alleen bij zich hebben, maar hij wil ze ook op hun plaats hebben. Zien of ze veranderd zijn. En dan is het die eerste keer al dat ze tegen elkaar zeggen, dit is nou de benauwdheid die ons overkomt toen wat we Jozef hebben aangedaan. En dan lees je dat Jozef niet zo keihard tegenover zijn broer staat, maar dat hij zich gauw moet verbergen omdat hij moet huilen. En dat lees je nog wel eens een keertje vaker in die geschiedenis. Als Jozef naar zijn hart had gehandeld, dan had hij het heel anders gedaan. Maar die broers die moeten op hun plaats komen. En waarom neemt Jozef er geen genoegen mee wanneer ze dat tegen elkaar zeggen? Wel, zonde moet je niet alleen tegen elkaar zeggen als je met elkaar een zonde hebt bedreven, maar die moet ook beleden worden. Die moet ook openlijk beleden worden. En die broers hebben op dat moment niet in de gaten dat Jozef elk woord van ze verstaat. En als ze teruggaan, dan gaan ze met een stuk verlegenheid in het hart terug. En toch niet wanhopig. Een prachtig trekje, dat geld in die zakken. Ze hebben koren meegekregen. En Jozef die zegt niet, nog eerst maar naar huis. En die broer ophalen, dat kan merken dat jullie de waarheid spreken. Want hij vertrouwt dat toch nog niet helemaal, want het eerste wat die broers tegen hem zeggen, als je zegt, wie zijn jullie, dan zegt hij, dan zeggen ze, wij zijn eerlijke en trouwe mannen. Ja, dat moet je nou net tegen Jozef zeggen. Die kon daar een boekje over open doen, over die eerlijkheid en die trouw van deze mannen. Zo dwaas is een mens nog soms ook tegenover. Terwijl de Heere alles van je weet. En dan met jezelf overeind houden. Maar dan zegt Jozef, jullie gaan terug en je krijgt brood mee. Ze moeten niet omkomen. En het geld ligt in de zakken, want er valt niet voor te betalen. Broeders, trek de lijnen zomaar door. Er zijn prachtige lijnen in die geschiedenis, want de tijd die gaat verder. En als u alleen maar denkt aan die tweede ontmoeting, die arrestatie. Als u denkt aan het feit dat ze in het paleis van Jozef worden genodigd. En het wantrouwen dat er dan is. Want dan denken ze, wij worden daar straks overvallen en dan vastgezet. En dan nog voordat ze de deur binnen zijn. Zo'n prachtig trekje. Voordat ze de deur binnen zijn. Zeggen ze tegen die knecht van Jozef. We hebben het geld weer bij ons hoor. Met andere woorden, er valt ons niks te verwijten. En dan merk je, ze zijn nog niet waar ze wezen moeten. En dan zegt die knecht, vrees niet. Prachtig, vrees niet. Ik hoef de lijnen niet meer door te trekken. Maar u doet het. Vrees niet. Want er is al voor betaald. Ja, door wie dan? En dan zegt Jozef op een gegeven ogenblik, ik vrees God. En als je doet wat ik zeg, dan komt het allemaal goed. Maar dan dat vastloop. Als de beker gevonden wordt in Benjamin's zak, dan denk je van waarom kan dat nou? Nou, ze zijn inmiddels al zo in verwarring geraakt, want als ze daarbij bij Jozef aan tafel hebben gezeten, dan is er een aantal dingen dat zo verrassend voor hen is. Alleen al het feit dat hij ze blijkt te kennen, hij zet ze van de oudste tot de jongste. Dan zeggen ze ook van hoe zou hij dat nou weten? Die man heeft toch blijkbaar wel bijzondere gaven. Hij weet dat allemaal precies. De verwondering dat ze toch aan zijn tafel mogen zitten terwijl hij eerst zo deed. En als ze dan terugkomen. Daar ligt prachtige stof in. Je kan verschillende voorbereidingen spreken uit deze geschiedenis, houden broeders. Maar dat moment dat ze gearresteerd worden en dat de beker wordt gevonden in Benjamin's zak, toen ging het mis. Liever gezegd, toen kwam het goed. Want wat zeiden ze toen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Terwijl ze aan die beker part nog deel hebben, dus daar gaat het niet om. Maar ze zeggen niet meer, meneer, daar kunnen wij niks aan doen. En wij weten niet hoe die erin gekomen is en wie dat nou gedaan heeft. God heeft de ongerechtigheid uw knecht gevonden. En dan heeft de mens geen verwijt en geen verweer. Gaat hij door de knie. Zoals David door de knieën gaat als Nathan bij hem komt. Zoals Petrus naar buiten vlucht vanuit de hof van Caiaphas als Jezus hem aankijkt. Zoals de verloren zoon opstaat en tot de vader gaat. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. En als ze dan daar voor Jozef staan, wat zullen wij nog zeggen? Ach, er zijn zoveel prachtige trekken in deze geschiedenis om de lijnen door te trekken. Niet alleen naar de gemeente, maar ook naar onszelf. Valt niet zo mee als je niks meer te zeggen hebt, vooral voor een dominee. Ik hoop dat u allemaal dat plekje kent. Dat je voor God staat. Dat je zegt, Heer, nou heb ik niks meer te zien. Ja, één ding. O God, wees mij zondaar genadig. Toen ze op dat plekje kwamen, toen was Jozef er nog. Hij had op ze gewacht. En hij openbaart zich. En dan gaan ze naar vader. En ook daar lopen een aantal hele mooie lijnen in. En waar wordt vader door overtuigd? Door wat ze van Jozef vertellen en door wat ze laten zien. Broeders, dat is ook onze roeping. Maar laten zien wie Jozef is en wat Jozef doet. Uitstallen. Schatten en de rijkdommen van deze koning die God gezonden heeft om zijn volk in het leven te behouden. En dan nog even het slot van de geschiedenis. Dan stop ik echt. In dat slot lopen de twee lijnen samen als Jozef bevel geeft van aangaande zijn gebeen. Dan zie je daar aan de ene kant die gelouterde gelovigen, waarvan de Hebreeënbrief zegt, door het geloof heeft Jozef stervende bevel gegeven aangaande zijn gebeente. Wat voor geloof dan? God zal u voorzeker bezoeken. En God zal u opvoeren. Neem dan mijn beenderen mee. En dat duurt dan nog meer dan 3,5 eeuw. Maar al die tijd hebben daar die beenderen van Jozef in Goshen gestaan. En ze staan er zo dat ze klaarstaan om meegenomen te worden in die turbulente nacht van de uittocht. Hoeven ze niet op zoek te gaan naar de beenderen van Jozef en hoeven ze niet op een of andere manier nog draagbomen te maken. Dan lees je in Exodus 13 vers 19 en Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Stond klaar. Heeft er al die tijd gestaan als een getuigenis. In die tijd dat het in Goshen zo geweldig goed ging. Als een getuigenis. Je kan het hier nog goed hebben, maar God heeft gezegd, ik kom om jullie op te halen. Ben je daar dan klaar? En als een getuigenis in die tijd van tegenspoed, toen ze slaven werden. God heeft gezegd, ik kom jullie opvoeren en ik zal jullie meenemen. En onderweg door de woestijn heen is dat het getuigenis geweest. God zal je er brengen. Als ze staan te schreeuwen bij de Rode Zee en ze zeggen, dan komen we om. Dan staat er in hun midden die kist van Jozef. Die een bevestiging is van de belofte Gods waarop Jozef heeft leren leven. Zagen we gisteren toch. En daar in de woestijn als Amalek komt. En als die verspieders zeggen we komen er nooit. Dan staat die kist van Jozef er als een getuige is. God zal er je brengen. Dat is de ene lijn. Maar ook dan zie ik toch iets van het type van de Heere Jezus. In Jozua 24 lees je. Dat de beenderen van Jozef dan eindelijk begraven worden in Kanaan. In het beloofde land. En dan kun je zeggen, ja, maar dan toch wel begraven, zeker. Maar begraven in dat land. Waarvan God heeft gezegd, ik zal daar wonen in het midden van mijn volk. En waar de Heer Jezus Christus heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. En dan zie ik die laatste lijn. zoals het lichaam van Jozef in Kanaan werd gebracht. Het land waar de Heere zal wonen in het midden van zijn volk. Zo heeft de Heere Jezus Christus na zijn opstanding en in zijn hemelvaart zijn lichaam meegenomen naar de hemel, lichamelijk ten hemel gevaren, als een garantie, als een bevestiging van de belofte. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Want wanneer ik daar zal zijn binnengegaan, de Heere Jezus zegt, ik zal bidden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Broeders, kostelijke perspectieven liggen er in dit deel van de openbaring. Het is nog maar zo'n klein stukje. En langzamerhand, mijn jaren gaan toch ook al een beetje tellen, denk ik wel eens. Meer dan een klein stukje kan een mens in zijn leven niet eens bepreken. Maar preek dan maar. Van deze meerdere Jozef. Amen. Zullen we nog samen zingen? Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Zegt de Ruder ten Klooster, en ik ben zijn mond.